de waarheid volgens mij blijft dat kolonisatie, waar ook ter wereld, in welke periode ook, dat dat altijd steunt op een gewelddadige penetratie van één maatschappij in een andere.
In Oostakkerdorp, naast de trappen van het oude gemeentehuis, tegen de rode bakstenen muur, daar hangt een grijze gedenksteen. Bovenaan staat een gouden ster op een blauwe achtergrond, de Congo-ster. Deze woorden staan in de steen gebeiteld en met goudverf beschilderd.
Hulde aan de pioniers van het Afrikaans beschavingswerk. Ferdinand Adolphus Claes, missionaris Wittepater, geboren op 16 juni 1869 en overleden te Kiengé op 19 mei 1900. Charles Johannes Fouquet, onderluitenant, geboren op 25 juli 1870 en overleden te Enguetra op 16 juni 1899. Emile Christinus van de Capelle, landbouwkundige SAB, geboren op 4 februari 1865 en gestorven te Mangaï op 22 juli 1904. Congolese Herdenkingsbond, 1957.
Ja, dat is de tekst, woord voor woord. Maar waarover gaat het? Zouden de Oostakkernaren het weten?
Wie denkt dat het waren?
Goh, ik denk zo eerder mensen die inzitten voor mensenrechten ook.
Ja, zoiets.
Ik denk dat iets met dingen te maken heeft met Leopold II, of noemt hij dat?
Ja.
Zodat hij daar allemaal uitgestoken heeft in die land.
Ik heb er wel al op gelet, maar ik weet er nul de boten van.
Dus dat zijn mensen die in die tijd die daar naartoe getrokken zijn om te beschaven, hè, bij de kolonisatie zeker. Hè? Dat zou ik denken. Ja. Het staat van onder nog op dat van Congo is ook.
Toch wel, ja. De inheemse bevolking, een beetje witte christelijke woord te brengen en zo de westerse beschaving op te leggen. Dus ja, pioniers. Ik weet niet of dat nu positief of negatief is.
In Oostakker zijn de drie mannen volslagen onbekend, zoveel is zeker. Met de erfgoedcel van Stam Gent zijn we daarom op zoek gegaan naar hun verhaal. Een verhaal van paters in Djellabas, van slavernij, van tropische koorts en Vlaamse rijstaart in de jungle. Maar het is ook een verhaal met veel stiltes. Er is veel over deze drie mannen dat we niet weten. De tijd waarin ze leefden, eind 19e eeuw, was nogthans zeer luidruchtig en bewogen. En de periode waarin deze gedenksteen er kwam, in 1957, was ook geen stille tijd. Zeker niet in Congo. Maar in al de jaren die daarop volgden, is deze steen met de drie namen in alle stilte vergeten. Vandaag spreken we al vaker over de mechanismen achter de kolonie en de wandaden. Maar we staan nog maar aan de start om te erkennen en te benoemen wat de rol van België was. Zoiets als deze steen opmerken, dat is al een begin.
Het is eigenlijk goed dat u mij daar niet opmerkzaam op maakt, want eigenlijk zouden we dat veel meer een keer moeten doen. Hè? Zo naar die dingen een keer goed kijken. Hè?
Op de steen staan dus drie namen. Adolf Claes, Charles Fouquet en Emile van de Capelle. Drie jonge mannen uit Oostakker die naar Congo trokken in de beginjaren van de kolonie, toen het nog privébezit was van koning Leopold II. Die periode is een van de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis. Maar in 1957, toen deze steen in de muur gemetst werd, dacht men daar nog helemaal anders over. Met trots plaatste de Congolese Herdenkingsbond het bord om hulde te brengen aan de zogenaamde pioniers van het beschavingswerk. De Congolese Herdenkingsbond, wat was dat voor iets? We vragen het aan Guy van Themse, professor emeritus aan de VUB en een expert over de Belgische koloniale geschiedenis.
De Ligue du Souvenir Congolais, oorspronkelijk in het Frans, hè, voornamelijk opgericht en bekend. En dan, als de vernederlandsing van België zelf dan belangrijker wordt, Congolese Herdenkingsbond, was gesticht op het einde van de jaren 1920 in functie van de komende 100ste verjaardag van de oprichting van België, waarbij dan alle roemrijke aspecten van België moesten centraal gesteld worden. Dus een soort van koloniaal lobby die daar tot stand gekomen is en die natuurlijk aan hun eigen verdiensten zeer sterk in het voor het voetlicht willen plaatsen. Vandaar ook weer al ceremonies, onthullingen van gedenkplaten, herdopen van straatnamen, van pleinen en zo verder naar de koloniale helden, zoals ze dat toen genoemd worden. België had nood aan helden, wel die vonden ze dan in Congo.
En in 1957 was de herdenkingsbond dus nog altijd volop aan de slag. De gedenksteen in Oostakker is zeker niet de enige. Er staan er zo nog in Drongen, Kaprijke en Deinze. Raar eigenlijk, in 1957. Was dat niet de periode dat het koloniale tijdperk op zijn laatste benen liep? Amper 3 jaar later, op 30 juni 1960, was de onafhankelijkheid van Congo al een feit. Voelden die mensen van de herdenkingsbond het dan heet onder hun voeten worden? Was dit een soort van laatste poging om de eer te redden? Blijkbaar niet. Het verzet groeide toen al volop in Congo, maar in België was daar heel weinig van te merken. Er waren wel een handvol communisten die tegen de kolonie protesteerden, maar voor de rest niemand.
De katholieke partij, de liberale partij, de socialistische partij, die stonden allemaal zonder gewetensvroegingen achter kolonisatie. Dat was voor hen bijna de natuurlijkste zaak van de wereld. Dat was de roeping van België weer al. We mochten daar fier op zijn. En dus Belgen denken in het algemeen ook, en zeker ook de Belgische koloniale verantwoordelijken en de politici, die denken tot in de jaren 1955, 56, wij zitten daar nog voor decennia. Dat gaat hier nog tientallen jaren duren dat de Belgen de voogdij, die beschavingszending, zullen volleindigen.
De gedenksteen in Oostakker is eigenlijk een schone samenvatting van het hele koloniale systeem. Kijk maar naar de drie namen. Adolf Claes zat in de orde van de Witte Paters, een missionaris dus. Charles Fouquet was onderluitenant, een militair. En Emile van de Capelle was landbouwkundige. Nu, bij landbouw moet je niet te veel voorstellen in die vroege periode. Zijn job was waarschijnlijk om zoveel mogelijk ivoor en rubber naar België te verschepen.
Dat is nu net ook een prachtig toeval, bijna, zou ik zeggen. Omdat traditioneel ook gezegd wordt, en het beeld is denk ik wel grotendeels correct, dat de ganse kolonisatie steunt op drie pijlers. Je had enerzijds de overheidsadministratie, dus het leger, de ambtenaren, de gewestbeheerders, zoals dat noemde, de officieren van het vorstpubliek dus ook, van de krijgsmacht. Anderzijds de zakenwereld, de bedrijven, de ondernemingen, groot en klein, maar meestal groot. En dan ook die missies. Kerk, staat, bedrijven of kapitaal, dat waren de drie grondvesten waarop die kolonisatie gebouwd was.
Maar geschiedenis wordt niet enkel gemaakt door grote systemen. Het is ook een verhaal van mensen. Mensen die meegaan in iets, zoals deze drie jonge mannen. Hoe kwamen zij ertoe om Oostakker, toen nog een echt boerendorp, te verlaten en naar Congo-Vrijstaat te vertrekken?
De motivatie van een pater is niet dezelfde als de motivatie van de militair. En de motivatie van de zakenman of van dus iemand die bij een bedrijf betrokken is, is nog anders. Maar als we dan ergens een gemeenschappelijke noemer moeten vinden tussen die drie, is dat het breken met de routine in het moederland. Mensen met ambitie, mensen met wilskracht, daadkracht, mensen die gewoon uit hun milieu weg wilden, die vonden in dat Congo-avontuur natuurlijk ongelooflijke kansen.
Er waren eens een pater, een luitenant en een landbouwkundige. Het zou het begin van een mop kunnen zijn, maar dat is het voor de drie Oostakkernaren zeker niet geworden. Kijk maar naar de sterfdata op de gedenksteen. Ze waren jong toen ze vertrokken, maar ze waren ook nog jong toen ze ginder stierven. Ze werden maar 39, 30 en 28 jaar.
Maar wat dus ook opvalt bij het lezen van de opschriften, hè, vooral de levensdata van die mensen, is dat er enorm veel van die jonge enthousiastelingen of ambitieuzelingen, hè, dat waren ze zeker ook, vele van hen toch, dat die allemaal vrij snel gestorven zijn. Een Congo-carrière was soms naar Congo trekken, daar een paar maanden, zelfs maar een paar weken blijven, getroffen worden door een tropische ziekte, waartegen in die periode nog niet veel verweer was. Maar toch was de prijs, zogezegd, hoog genoeg om dat te doen. De prijs van de opoffering van het leven voor de missionaris, de prijs om carrière te maken, om glorie te verwerven voor de militairen, de prijs om winst te maken, om een goed loon te hebben, goede inkomens te hebben voor de mensen die dan voor privébedrijven gingen werken.
Het persoonlijke verhaal van de militair en de landbouwkundige, daar is heel weinig van terug te vinden in de archieven. Maar over de pater bleven veel meer puzzelstukjes bewaard. Stukjes die we nu, na meer dan een eeuw, weer proberen samen te leggen. Nog even dit. We citeren straks soms letterlijk uit oude verslagen. De woorden van toen zijn soms racistisch. Toch laten we u die fragmenten horen. Niet omdat we ze willen bevestigen, maar omdat ze de blik tonen waarmee de Belgen naar de kolonie en haar inwoners keken. Adolf Kluis was de zoon van Petrus Kluis en Rosalie van Loo, een boerengezin uit de Goed Levenstraat. Toen hij 21 jaar was, vertrok hij naar het noviciaat van de Witte Paters in Maison Carré, wat nu El Haraj is, vlakbij Algiers. Op foto's zie je hem daar in een witte pij met een kap. Het lijkt wel op een djellaba. In 1896 verscheepte pater Kluis naar Opper-Congo, waar het echte avontuur voor hem zou beginnen. Bisschop Monseigneur Roelens riep hem op het matje samen met een andere witte pater, Gustaaf van Akker. Het is hij die in zijn reisverslag beschrijft hoe ze naar de kaart van Urua-land zaten te kijken, het gebied ten westen van het Tanganyika-meer.
In het begin van oogstmaand 1898 werden wij, ik en eerwaarde vader Kluis van Lusaka, bij hoogweerdigsten heer Roelens geroepen. Hij zat voor zijn lessenaar, geleund boven een grote, opengespreide kaart van Congoland, waar 27, 28, 29 graden oosterlengte en 6, 7, 8 graden zuiderbreedte elkander dwarsen, daar liet hij eens zijn wijsvinger over en weder wandelen en zei: "Kijkt, dat is aan ons. En daarin heeft nooit een blanke ten voet gezet. Ah ja, gans de plek is wit. Schier zonder namen, nog dorp, nog stroom, nog berg die er met vastheid op verbeeld staan. Gans dit deel, een groot gewest van Urua-land verbeeldend, bleef onbekend, onnagevorst. En we keken alle drie enige stonden lang op die ledige plek, sprakeloos. Toen al meteen hoogweerdigste heer Roelens zei: "Na half oogst zult ge eens al daar gaan zien, en 2 maanden lang, of meer als nodig is, dat land aflopen en afketsen."
De landkaart was leeg, zonder namen. Voor monseigneur Roelens betekende dat hetzelfde als dat er geen cultuur of geschiedenis was. En als er al iemand woonde, dan kon die maar beter meteen bekeerd worden tot de westerse en christelijke idealen. Pater Van Akker en pater Kluis zouden zijn verkenners zijn. Ze vertrokken met hun dragers voor het bed- en keukengrief en enkele kisten met zogenaamd wisselgoed. Parels, koperdraad en kledingstoffen. De twee missionarissen waren enthousiast en hadden een duidelijk doel voor ogen.
"Dit land is het land van belofte, daar we tot nu nog niet konden binnendringen. Dit land, of beter gezegd, de zielen die daar leven, zijn nog in de macht van de duivel. En evenwel moeten ze de onze zijn. De tijd is gekomen om ook daar onze legerhutten, met kruis en top, op te slaan."
Gustaaf van Akker schreef het hele verhaal neer in 1904. Dergelijke verhalen werden gekoesterd en als stichtende voorbeelden verspreid onder de Vlaamse bevolking. Het boekje werd daarom zelfs nog eens heruitgegeven 20 jaar later.
En we komen terug dus uiteindelijk bij die formidabele propagandamachine die voor een heel groot stuk moedwillig in gang is gezet, maar die dan ook zijn eigen leven begint te leiden en versterkend werkt in de geesten van de mensen. Versterkend werkt in die mate dat we 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo voor een groot deel, bij groot delen van de bevolking, toch nog zitten met een aantal van die clichés, waarbij we de zwarte als kinderlijk, onmondig, soms verwaand en soms gevaarlijk enzovoort beschouwen.
Pater Van Akker beschrijft het landschap, de weersomstandigheden, de manier van huizen bouwen, de landbouw, jacht, visvangst, de haartooi, de kleding. Oprecht geïnteresseerd, op een boeiende, soms grappige manier, maar altijd door een Vlaamse christelijke bril, vastberaden om de bevolking te verbeteren. En verbeteren, dat was bekeren. Dit is bijvoorbeeld hoe de paters keken naar de bewoners, de Baluba.
"Dat de mens na zijn leven zal beloond of gestraft worden, daarin denken ze alleenlijk niet op. De voorzorg en de voorzienigheid zijn bij de zwarten hun minste deugden. Daartoe moet men denken. En denken, dat kunnen onze grote kinderen nog niet. Ze leven dag uit, dag in en denken niet tot morgen.
Met vuur en zonder enige twijfel verspreidden de paters het ware geloof. Onderweg spraken ze wel met de mensen, maar de zwarten waren in hun ogen grote kinderen. Niet meer dan dat. En de Afrikaanse religieuze maskers en talismans zagen ze als prularia. Die clichés uit hun verslag zijn lang blijven plakken, in de koloniale berichten, in kranten, op affiches, in strips, kortom, in de hoofden van de Belgen. Een verhaal als Kuifje in Congo bijvoorbeeld haalt zeker ook inspiratie uit dit soort verslagen en bevestigde de clichés op die manier nog meer.
Bij elke stap nog komt je behoedmiddelen tegen die met een touwtje aan een staken te slingeren hangen. Zij wat tabakbladeren, een busselke pluimen, een geitenvel, een brok hout met een pot aan ieder uiteinde, enzovoort. En dit alles om de geesten te verzoenen, of om ze benauwd te maken en te verjagen. Hij vindt iets dat aardig is, koddig, schimpig, vies, wonderlijk en witekool. Dat ding dat buitengewoon is, kent hij dan een geheime kracht toe en aanziet het als behoedmiddel. Hij verbergt het tussen zijn kleren. Hij hangt het aan zijn hals, steekt het in het dak van zijn woning, stelt het recht langs beken of wegen, of te midden van het dorp.
Het zijn rare woorden uit de mond van een Vlaamse missionaris. Rond 1900 barstte het in Vlaanderen namelijk van de kapelletjes en kruisen langs de weg. De christenzielen naaiden volop schapuliertjes in hun kleren ter bescherming. Toen pater Klaes uit Oostakker vertrok, kon hij aan de grot van Lourdes al volop kaarsen en wassen miniaturen van lichaamsdelen offeren aan Maria. Luister daarover maar eens naar onze andere podcast over Oostakker Lourdes. Maar de gelijkenis met het geloof van de Baluba, die zag de missionaris dus niet. Meer zelfs, de tovenaars die de geesten konden bespelen en hun beelden maakten onze missionarissen nijdig. Ze mochten het wel niet laten blijken voor de goede vrede. Dus...
om het volk niet te misnoegen en ons onderzoek niet te verhinderen, willen we aan al die bliksemse vuiligheid geen kwaad doen. We moesten onze haat verkroppen en het was maar nu en dan, toen we alleen waren, dat we in het duikertje met gildigen en nijdige stamp geheel de boel in duigen deden vallen.
Een bevreemdend beeld krijgen we als de Oostakkerse boerenzoon een geslacht varkentje cadeau krijgt in het hart van Oeroealand. Hij krijgt zoveel goesting en worst. Misschien had hij wel heim mee naar huis.
Dat me een keer worsten, Mieken, zei vader Klaes. Kijk, antwoordde ik, die woorden lagen ook op mijn tong. Zo gezegd, zo gedaan. We sloofden de mouwen en terwijl onze drie kleine gasten kipkap maakten en de darmen kuisten, had vader Klaes de eerste vleesworst van Roeland voor te brengen. Een groot deel van ons zwijntje werd al zo tot inkeer gebracht, tot grote verwondering der Baloebas, die... bij het nieuws dat we vleesbananen konden maken, van alle kanten kwamen toegeschoten.
De vleesbananen waren niet de enige keer dat de missionarissen aan de Vlaamse keuken dachten. Met het oog van kolonisator zagen de paters ook geld in het vruchtbare land. Als de Baluba bijvoorbeeld eens op rijst zouden overschakelen.
Dit land is allervruchtbaarst. Met een beetje werk zou men de schoonste rijst van de wereld kunnen kweken die je niet zou moeten onderdoen voor de Indiaanse. Maar maak dat de Baloebas wijs. Moest men de meersen, die men in Roeland aantreft, droogtrekken en in rijstvelden veranderen, ze zouden genoeg rijst voortbrengen om al de Belgen van Congo en Belgenland toe te laten dagelijks een grote rijsttaart te eten tegen enige centimen.
Onderweg kregen de missionarissen her en der mensen te koop aangeboden. Hier beschrijft pater Van Akker hoe de blanken, de Wazungus, een jonge weduwe en haar kind ruilden met de hoofdman van de Nzuvu voor een paar kostbaarheden uit de kist.
De hoofdman zond een zijner mannen weg om haar. Hij nam ze bij de arm met zijn sterke vuisten en zei haar, pars weg, volg de Wazungus, ze hebben u vrijgekocht. De arme vrouw was dood van vrees. Ze trilde en beefde en kreeg bloedige tranen. Ze kenden nog ons, nog ons doel. Wat ging er van haar en van haar kind geworden? Vreselijk raadsel dat ze niet wist op te lossen. Ze zag haar een baas met een glimlach op de lippen, 18 grote dubbele resems ringperels ontvangen, als ook prachtige gekleurde stoffen en verscheiden rollen koperdraad. Dan ging hij weg en liet ze staan, zoals een koopman zijn vee tussen de handen van de kopers overlaat. Droevig, hartverscheurend schouwspel.
Hoe moeten we dat hartverscheurende schouwspel nu begrijpen? De vrouw, Ngoyi, was een slavin van de hoofdman. En de missionarissen kochten haar vrij. Maar de vraag is natuurlijk hoe vrij de mensen waren die ze op hun tocht verzamelden en meenamen naar de missiepost. Bij de Witte Paters deden ze als zogenaamde modelbekeerden ook niet wat ze wilden. En ze waren compleet afgesneden van hun eigen woonplaats en cultuur. Je voelt goed de dubbele moraal. De strijd tegen de slavernij was belangrijk voor Leopold II, want het was het alibi waarmee hij aan de andere Europese landen zijn eigen kolonie probeerde te verkopen. Slavernij was verfoeilijk en moest uitgeroeid worden. Theoretisch was het duidelijk, maar op het terrein was het toch een ander verhaal.
Dus het is een heel complexe en dubbelzinnige politiek die ook weer in de propaganda, we zijn opnieuw bij ons uitgangspunt, die in die propaganda vaak eenzijdig wordt voorgesteld als de eenzijdige strijd van de goede, heldhaftige Belgen tegenover die verschrikkelijk slechte Arabische dan nog wel, hè, Arabische, moslim handelaars die slavendrijvers waren. Dus zo eenvoudig is dat verhaal niet geweest natuurlijk. Veel complexer, met wederzijds allianties, met veel schakeringen. De vorm van onderwerping veranderde, maar er bleef natuurlijk een element van gedwongen handelen die aan die mensen werd opgelegd, maar in een ander kader dan.
De twee missionarissen werden op hun tocht meestal goed ontvangen, maar in het gebied boven de Louisierivier waren ze verre van welkom. Het volk van Mbuli was ervan overtuigd dat ze gekomen waren om hun land in te palmen en ze waren niet van plan zich zonder slag of stoot te laten onderwerpen.
Bij Mbuli werden wij door en door slecht ontvangen. Wij werden daar de weg afgesneden door omtrent 200 krijgers die rondom ons hun vergiftigde pijlen op hun boog zetten en voor onze neuzen uittrokken. Met koelbloedig te blijven en met Gods hulpen zijn wij ongedeerd uit het gevaar gerocht en weergekeerd.
Dit was het signaal om op hun stappen terug te keren. Toen ze uiteindelijk in Boudewijnstad aankwamen, hadden ze 1200 kilometer te voet afgelegd. Voor pater Klaes uit Oostakker was het nog niet het einde van het verhaal, maar wel bijna. Hij kreeg de opdracht om een nieuwe post aan de Louisierivier op te richten, Sint-Lambrechts-Louisie. En toen braken de pokken uit. Wie besmet was in het dorp, werd onverbiddelijk verstoten uit de gemeenschap en verbannen naar de jungle. En dan zie je dat pater Klaes er alles aan wil doen om toch de zieken te gaan helpen. Niet alleen om hen te verzorgen, maar ook om alsnog hun ziel te redden. Hij schreef een brief naar monseigneur Roelens.
Elke avond klim ik op een hoogte, van waar ik boven gras en woud kan zien. Ik neem acht waar ivers een rookwolkje ten hemel stijgt, want waar vuur is, daar zijn mensen. Zanderendaags trek ik naar die plaats waar ik rook ontwaarde en gewoonlijk ontmoet ik er een ziek huisgezin. Dan tracht ik de zieke te verzorgen en bereid ze tot het doopsel. Ik heb reeds dit sacrament aan verscheidene ongelukkigen toegediend. Vier zijn er gestorven nadat hun ziel door het doopsel gereinigd was, en anderen zullen hen naar de hemel volgen. Dit is een troostvolle uitslag. Maar wat mijn hart van droefheid doet breken, is te denken dat er daar, misschien niet ver van ons, arme zieken in het hout verdogen zijn die zonder doopsel zullen sterven.
Pater Klaes is zelf aan bloedwaterkoorts gestorven, op 19 mei 1900. Net geen 31 jaar en volledig uitgeput. Monseigneur Roelens schreef nog een brief naar zijn vader in Oostakker en daarna is elk spoor van deze pater verdwenen. Tot de Congolese Herdenkingsbond hem weer eerde op onze gedenksteen aan het dorpsplein. Wat moeten we daar nu mee?
De waarheid volgens mij blijft dat kolonisatie, waar ook ter wereld, in welke periode ook, dat dat altijd steunt op een gewelddadige penetratie van één maatschappij in een andere. En er is geen enkele kolonisatie die ooit gebeurd is waarbij de gekoloniseerden komen vragen en smeken om help ons alstublieft op een hoger beschavingsniveau te komen. Nee, voortdurend is er inderdaad oorlog, is er uitschakeling van plaatselijk verzet. En voortdurend is er ook een situatie van structurele ongelijkheid die de gekoloniseerde bevolking onderwerpt aan een betutteling, om het eufemistisch uit te drukken, of onderdrukking en uitbuiting, om het in krachtiger termen uit te brengen. Dat er in dat proces dus ook zogenaamde, maar ik plaats aanhalingstekens, positieve aspecten uit voortvloeien, dat is evident. Er worden inderdaad infrastructuren uitgebouwd, spoorlijnen, scholen, er komt inderdaad medische verzorging, en dat zijn inderdaad aspecten die uit dat proces voortvloeien. Maar de vraag is, hoe kijk je dan naar het totale proces? Je kunt die positieve of zogenaamd positieve aspecten onmogelijk exclusief bekijken om dan een globaal positief oordeel uit te spreken over het totale proces. Je kunt met andere woorden, als je het in politieke termen van vandaag uitdrukt, onmogelijk de apologie blijven maken van een systeem waarbij één land een ander land of een andere bevolking met geweld komt ondergeschikt maken.
Het standbeeld van Leopold is verwijderd uit het Zuidpark. Binnenkort krijgt de Koning Leopold II-laan langs het Citadelpark een nieuwe naam, de Floralienlaan. We doen er vandaag alles aan om de man weg te halen, om hem aan zijn baard van zijn sokkel te trekken. Moeten we dan hetzelfde doen met de gedenksteen, hier op het dorpsplein van Oostakker? Moet die steen weg?
Eigenlijk had ik er niet echt een opinie over, want het is te zien wie heeft de eer. De persoon die dat heeft gezet, misschien vond hij dat ze eer verdiende. Ik persoonlijk vind van niet. Want ik ben niet zeker wat ze daar gedaan hebben, maar van wat ik op school heb geleerd was het niet echt goed.
Ik vind dat niet kunnen. Dat zijn mensen die niet moeten... Allee, ja. Ik vind, ja, dat is mijn mening. Ik vind dat dat iemand is die criminele activiteit niet heeft gedaan. En iedereen die meedoet met hem, die is medeplichtig. En die verdient niet eigenlijk om aan de muur gehangen te worden als eer.
Je hebt problemen met die kolonisatie, dat ze dat geweldig afbreken. En dat ze nooit eens nadenken over hoeveel missionarissen een leven geven hem.
Ja, het is een historisch feit, hè, ermee gedaan is. Hè. Ik vind dat een beetje flauw, zeg, die bedoeling. Dat je dat nu leest over Leopold II, dat is een testgeschiedenis en daarmee gedaan. En ook al is dat niet fraai, maakt deel uit van de geschiedenis, hè, punt aan de lijn.
De meningen in Oostakker zijn verdeeld. Maar professor Van Temse twijfelt niet.
Ik ben persoonlijk niet voor het afbreken en weghalen van al die koloniale gedenkmonumenten, platen en zo verder. We moeten daar op een heel subtiele en heel complexe manier mee omgaan. Want het volledig wissen van die episode uit ons verleden zou ons dus ook weer als resultaat hebben dat de volgende generatie met een prachtig geweten heeft ten opzichte van het eigen verleden. Wij hebben nooit iets misdaan. Integendeel, het behouden daarvan helpt bij het in stand houden van een kritische reflectie over wat maatschappijen als de onze in hun verleden betekend hebben. En anders te werk gaan zou amnesie zijn. Amnesie, geheugenverlies. En geheugenverlies is altijd een van de gevaarlijke effecten van gelijk welke overheidspolitiek.
Wilt je nog meer Oostakkerse verhalen? Dat komt goed uit, want er zijn er nog drie. Deze podcasts zijn een project van de erfgoedcel van Stam Gent in een productie van VoiceOvers. We vertellen altijd de geschiedenis die je nog niet kende of waar je het fijne niet van wist. Kijk op stamgent.be voor meer.